Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Ik heb eerst een plaatje voor jullie. En dat is een plaatje van mensen die niks kunnen zien. Maar die gaan wel allemaal een olifant bekijken. En de ene die denkt, hey, ik voel een slang. Dus wat ik nu hier voor me heb is een slang. En iemand anders die voelt aan een scherpe punt. Die denkt, oh, het is een speer. En een flapperend oor is misschien wel een deken. Het is heel stevig, dus het is een muur. Een touwtje. Misschien is het wel een rood touwtje, maar dat weten we dan niet. Ik denk het niet. Dus iedereen ziet een heel klein stukje, of voelt hè, in dit geval een klein stukje. Terwijl het verhaal is zoveel groter, zoveel meer. En ik hoop dat jullie dat vandaag met mij willen ontdekken. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Spreken is voor mij altijd een ontdekkingsreis. Er zijn zoveel dingen waarvan ik denk, oh, die zijn belangrijk om te zeggen. Maar het gaat niet om mij. Het gaat om wat God tegen de gemeente wil zeggen. En daarom ga ik altijd eerst op zoek naar, Heer, welk Bijbelstuk heeft u voor de gemeente? En ik vind dan verhalen zelf heel prettig en gelukkig krijg ik die ook vaak van de Heer. En dan in die verhalen gaan zoeken, maar wat is dan de boodschap die daaruit komt? En vaak is dat niet de boodschap, want dit verhaal hebben we allemaal op de kinderkerk gehoord, toch? Wie heeft deze vroeger in het kinderwerk gehoord, op zondagschool? Een heleboel wel, hè? Er zit zoveel in. Ik moet even ergens mijn oorbellen uitdoen. Oh, maar ik vind ze ook een mooie oorbellen. Eén kant? Ja, maar dat vind ik, staat dat niet heel raar? Oh. Dan ga ik gewoon zo staan. Dan zien jullie de hele tijd alleen maar één oorbel. Precies. Kijk, de boodschap komt nu al over. Wat geweldig. Dus ik ben daar dan zo een paar weken mee bezig. En op allerlei momenten dan denk je, oh, dit past erbij. Dit hoort erbij, dit raakt me. Dit is wat ik denk dat ik mag doorgeven. En nou ja, jullie hebben het gehoord, hè? Het gaat over de rode draad. Dus Johan heeft vorige week vakkundig alles voor mijn voeten weggemaaid, dacht ik. Maar ik dacht, ik ga eens even googlen. Maar die rode draad van vorige week, die heeft echt helemaal niets te maken met de rode draad van vandaag. Ik dacht vroeger wel eens dat ja, misschien uit elkaar is voortgekomen, maar de rode draad, zoals wij, hè, die betekenis van het heeft allemaal met elkaar te maken, die komt in heel veel culturen voor, dus we kunnen ja, eigenlijk ook niet zeggen dat het heeft zijn oorsprong in de Bijbel. Terwijl dingen jatten bijvoorbeeld, nou, jatten is in het Hebreeuws een hand, dus dat heeft wel echt zo'n religieuze oorsprong. Maar die rode draad niet, behalve dan dat in dit verhaal wel echt weer een rode draad te vinden is. En die gaan we samen zoeken. Want in dit verhaal zien we dat het plan van God, wat hij noemt in Genesis 12, vers 7, de andere pagina. De Heer verscheen aan Abraham en zei, dit land zal ik aan je nakomelingen geven. God zelf is bezig zijn plan te vervullen. En dat zegt hij ook nog een hoofdstuk eerder waar we net waren in Joshua. Joshua 1 vers 3. Elk stuk grond dat je betreedt geef ik jullie. Dat heb ik Mozes beloofd. Wat God belooft, dat doet hij. Altijd. Zelfs nu nog. Maar het is heel goed om dat ja, in de Bijbel te zien. Johan, en dat is wel de rode draad die we vandaag zien. Johan had het vorige week over de onrust in de wereld, waar we naar kijken. We zien het van alle kanten op ons afkomen. De tv en op onze telefoon, op de computer. Alles wat we zien is naar nieuws en nieuws waar je bezorgd van kan worden.
En Johan legde het uit, we hoeven dat niet, hè, want we hebben onze rode draad. We zijn verbonden met die rode draad van Jezus. Maar in die periode, deze periode dat Jozua met het volk voor het land Israël staat, voor het land Kanaan, was er ook veel onrust in de wereld. En dat weten we omdat er uit die periode heel veel kleitabletten gevonden zijn in een dorpje Amarna in Egypte. En die kleitabletten zijn heel veel diplomatieke brieven. En die periode, dat is zo 1200 tot 1500 voor Christus, dat weten we niet helemaal precies. Maar het is wel bijzonder dat de Israëlieten ook genoemd worden op Egyptische stelen. Daar wordt gewoon het volk van de Hebreeën genoemd en ook geplaatst in de richting van Kanaan. En zij komen ook voor in die Amarna-brieven, want daar wordt gesproken over de Habiru. Die Kanaanitische vorsten, die zeiden tegen Farao: je moet ons helpen, jij bent de grote machtige Farao, je moet ons helpen, want die Habiru, die komen ons land binnen en die nemen ons over en die vallen ons lastig en we moeten onze steden en onze dorpen aan hun overdragen. En nou is het niet helemaal duidelijk, de Habiru is een grotere, zijn meerdere sociale groepen. Maar daar vallen de Hebreeën ook onder. Je hoort misschien ook wel Habiru, Hebreeuwen, Hebrew. Dat hoor je er een beetje in. Dus niet alle Habiru zijn Hebreeën, maar de Hebreeën zijn wel eigenlijk te scharen onder die Habiru, waar die Kanaanitische vorsten het over hebben. Maar ja, Farao die had zijn eigen issues en die heeft hen niet kunnen helpen. Al was het maar omdat hij wist wat er gebeurd was bij de Rietzee, waar zijn leger allemaal is verdronken. En in die periode zie je ook dat is het als je het puur in de wereldgeschiedenis krijgt, het einde van de late bronstijd, ook wel gekenmerkt als brandcatastrofe. Eigenlijk de hele wereld stond in brand. Dat zien we dus nu en dat was toen ook echt aan de hand. Dus als je je een beetje met de wereld bezig hield op dat moment, dan kon je erg bang zijn. En Rahab zegt ook, we zijn allemaal enorm bang. Het hele land siddert voor jullie. Wij gaan dus vandaag kijken naar Jozua en naar Rahab en naar dat rode koord. De rode draad, die houden we er nog eventjes in. Wij zien Jozua als een historisch boek, als een geschiedenisboek. En zo wordt het ook in het kinderwerk gebruikt. Dat is de geschiedenis van hoe God met de mensen, met zijn volk, de weg is gegaan. In de Joodse Bijbel, in de Tenach, staat het als een van de profeten. En als je daar goed over nadenkt, een profeet is iemand die de toekomst voorspelt. Maar ook iemand die het ware woord vertelt en iemand die diepere dingen duidt. Want Johannes zegt ergens aan het einde van de Bijbel, Jezus heeft nog zoveel meer gedaan, maar dat past allemaal niet in de Bijbel. En dat geldt eigenlijk ook voor die geschiedenis van het volk Israël. Niet alles staat erin, maar wat erin staat, staat er wel met een reden. Jozua die is alleen. Althans, hij heeft dat wel dit hele volk, maar voorheen had hij Mozes bij zich. En Mozes is in het oude land achtergebleven. Hij mocht het nieuwe land zien, het beloofde land mocht hij zien, maar hij mocht er niet in. Mozes is daarmee een beeld van de wet, van de tempeldienst. En dat laat ook zien dat je door het houden van de wet niet behouden kunt worden. Je kunt door alleen het houden van de wet niet de hemel ingaan. Hij is begraven in het dal van Moab. En zelf mocht hij bij de Heer zijn. Maar het beloofde land is hij niet ingegaan. En Jozua, die heette eerst Hosea. En Hosea betekent redding. Maar zijn naam is veranderd naar Jozua. Dat is dezelfde naam als de naam van onze redder, Jezus. En Jozua betekent God redt. Dat maakt nog specifieker duidelijk welke redding er bedoeld wordt. De redding van de Heere God. Dan speelt het verhaal zich af in Jericho. En Jericho is het beeld van de wereld. De stad van de welriekende geuren. Alles wat in deze wereld je af wil houden van God. Van zijn goede nieuws, van hem dienen. Het was een hele kleine stad. Het was maar 200 bij 200 vierkante meter. Maar het was wel enorm versterkt. Een heel groot leger om die stad te beschermen. Waarschijnlijk ook omdat het zo dicht bij de Jordaan lag. Vonden ze dat nodig als eerste verdedigingslinie. Het is heel bijzonder. De oudste nog steeds bewoonde stad van de wereld. Maar ook de allerdiepste stad van de wereld. En als je dat in geestelijk opzicht bekijkt, dieper dan Jericho, kun je dus eigenlijk niet zinken. De koning van Jericho, soms zeggen ze, ja, dat moet je een soort als burgemeester zien, maar dat vonden ze zelf wel redelijk een belediging. Als je koning was, was je wel echt koning en was je in dat stukje, of in die stad, echt de allerbelangrijkste. En die koning die staat als beeld voor Satan. Die komen we later nog tegen. Nou, dan begint het verhaal bij Jozua. En Jozua, daar staat, die stuurde twee verspieders naar Kanaan. En wie dacht dat dit er 12 moesten zijn? Iemand die dacht dat dit er 12 moesten zijn? Er waren wel eerst 12 verspieders. Weet u nog van 12 verspieders gingen naar Kanaan. 10 waren slecht, 2 waren goed. Nee, ja, toch wel. Ja, dat was de eerste keer. Dat was 40 jaar geleden, 40 jaar daarvoor. En toen was Jozua zelf een van die 12 verspieders. Samen met Caleb was hij een setje. Zij gingen met z'n tweeën en die andere 10, die zijn ook een beetje zo, maar die bleven meer bij elkaar. En Jozua en Caleb die gingen met z'n tweeën. Dus Jozua wist precies hoe dat land eruit zag. Hij had het helemaal niet nodig om daarheen te gaan. Alleen 40 jaar daarvoor heeft het volk zich laten overhalen door de angstige beelden die de andere 10 verspieders mee terugnamen. Het land is te groot en te versterkt en er wonen reuzen en wij kunnen dit allemaal niet winnen. En daarom zijn ze teruggestuurd de woestijn in voor die 40 jaar. Nu is Mozes er niet meer en Jozua is nu dus ook de legeraanvoerder en hij stuurt, zoals een goed legeraanvoerder betaamt, verspieders het land in. Die verspieders die gingen om te kijken naar de macht van het land. Maar ze kwamen terug, dat hebben we ook al gelezen, met een ervaring van de macht van God. Nou, dan Rahab. En Rahab, dat staat er heel duidelijk, ook waar ze verder in de Bijbel nog wordt aangehaald. Rahab is een hoer. En een hoer, dat is, nou ja, vrouw van lichte zeden. Ik hoef het verder niet uit te leggen, hoop ik. Anders kom je na de dienst maar even bij me. Maar dat is wel een beroep wat de doodstraf verdient. En eigenlijk, ieder mens verdient de doodstraf. Wij verdienen allemaal de dood. Rahab is dus een beeld van de mens hier op aarde. En wat bijzonder is dat wel haar familie ook in dit verhaal ter sprake komt. Dat betekent dat zij haar positie binnen de familie niet is kwijtgeraakt. Maar dat betekent dus ook dat haar familie kennelijk op een of andere manier goedkeurde wat zij als beroep deed. En dat laat ook maar weer zien hoe diep Jericho gezonken was. Maar Rahab kiest in dit verhaal voor de God van de Israëlieten. Ze stelt haar vertrouwen op de God van de Israëlieten. En daarom wordt zij deel van het volk. En zij staat zelfs in het geslacht van Jezus in Matthäus 1 vers 5. Salmon was de vader van Boas, Rahab was zijn moeder. Boas was de vader van Obed, Rut was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï en Isaï de koning, de vader van koning David. Zo'n onbeduidend iemand als zomaar een vrouw in zomaar een vreemde stad En omdat ze er geloof toonde, is ze nu lid van de geslachtslijn van onze koning Jezus. Hoe tof is dat? Ik ben zo benieuwd als ik haar straks mag tegenkomen, wat voor verhalen zij te vertellen heeft. En Jozua was een veteraan, hè? Hij is inmiddels 80 hier. En hij gaat al zijn hele leven met God. Hij weet bijna niet beter. Dus hij is hier degene die het langste vertrouwen heeft. En Rahab is degene die nog maar net begint met geloven. En die jonggelovige, die Rahab, krijgt gelijk een aanval te verduren. Want de koning van Jericho, die heeft gehoord van die verspieders en die stuurt gelijk zijn bode op Rahab af om haar af te houden van die nieuwe god die haar wil afpakken. Van die andere macht die haar uit zijn rijk wil halen. En zegt, die verspieders die moet je aan mij overdragen. En dan begint zij, denken wij, dan begint zij haar leven als nieuwe gelovige met een leugen. Ze zegt, ja, die mannen die waren hier, maar die zijn al lang al weg. En wij denken dan, dat is een leugen. En in de Bijbel, maar vooral in die cultuur, je ziet het ook bij Lot. Lot die heeft die gasten op bezoek in zijn huis. En dan komen die mannen en die zeggen, we willen je gasten hebben. En hij zegt, ik geef mijn dochters. Omdat die gastvrijheid, zorgen voor het mensenleven van een ander, is zo belangrijk dat je... Dat heel veel geoorloofd is. Dus in haar beeld is dit geen leugen, omdat zij hiermee de verspieders heeft gered. Dan, dit verhaal zit echt vol met beelden. Dus ik hoop dat jullie me vergeven dat ik heel veel uitstapjes maak vandaag. En dat het niet zo recht toe recht aan is dat ik normaal met jullie spreek. Zij zegt, die mannen die gaan naar het dak. En daar verbergen ze zich onder het vlas. En vlas is, net als katoen, het is een plant waar stof van wordt gemaakt. Van katoenplant maak je katoen en van vlas maak je linnen. En linnen staat in de Bijbel voor de gerechtige daden, de daden van gerechtigheid, die je kunt doen als gelovige. En dat vlas, dus het voorstadium van die gerechtvaardigde daden, die waren dus bij haar al aanwezig. Die lagen al op het dak te wachten voor haar om te gebruiken. En zij stuurt die bode eigenlijk met een kluitje in het riet, met een leugentje, zo weer het veld op. En zeggen, ze zijn weggegaan, jullie moeten er achteraan. En zij gaan er dan achteraan en volgens de regels van het leger in Jericho, de Hethitische garnizoensopdrachten, moesten zij 3 dagen die achtervolgen. Wij kennen die 3 dagen natuurlijk. Ja, Jezus was 3 dagen in de dood, in de hel, aan het vechten voor ons. Maar zij gaan dus 3 dagen achter die verspieders aan, die zich daarom 3 dagen ook moesten verbergen. En dan gaat Rahab met de verspieders in gesprek om uit te leggen waarom ze doet wat ze doet. En dat is haar getuigenis. In vers 9, Rahab kwam bij hen op het dak en zij zegt, ik weet dat de Heer jullie dit land heeft gegeven. Dat is haar persoonlijke getuigenis. Het gaat echt, ik heb dat gezien, ik weet het. Dit is mijn innerlijke overtuiging. Want wij hebben de schrik voor jullie te pakken gekregen. Ons hart smelt. Iedereen is bang. En je kunt, als je bang bent, ja, daar kun je meerdere reacties op hebben. En Rahab kiest ervoor om haar vertrouwen in God te stellen. Rahab die laat de mannen zakken vanuit het raam, want zij woonden op de stadsmuur. En we hadden het net over die garnizoensregels. Daar mag je helemaal niet een herberg in de stadsmuur hebben. Dus het is zeer waarschijnlijk dat er 2 muren zijn geweest waar haar huis tussen was. En dat laat ons zien dat Rahab, ja, die had een muur om zichzelf heen gebouwd. Zij voelde zich daar veilig tussen die muren. Maar zij is bereid om dat allemaal op te geven, die veiligheid die ze kent voor een nieuw leven met de God van Israël. En omdat ze dat heeft gedaan, krijgt ze ook een plek in het volk van Israël. Dat zien we in Jozua 6. Tegen de beide mannen die het land verkend hadden, zei Jozua: ga naar het huis van de hoer en breng haar en haar hele familie de stad uit, zoals jullie haar hebben gezworen. En de verkenners haalden Rahab, haar vader en moeder, haar broers en al haar andere familieleden en verwanten uit het huis weg. Ze mochten buiten het kamp van de Israëlieten wonen. Volgens mij was het goed vol in de huis. En volgens mij had ze beloofd dat ze aan niemand wat zou vertellen. Sowieso was dat een belofte die natuurlijk een beetje bijzonder was. Want de koning wist al dat die verspieders er waren. Dus hoezo moet je het dan aan niemand vertellen? Maar als zij natuurlijk ervoor had gezorgd dat het hele volk allemaal rode koorden uit hun raam hadden hangen, dan had die hele overweldiging van Jericho geen zin meer gehad. Aan de andere kant, dan krijg je net zo'n situatie als bij Jona en Nineveh. Als iedereen zich bekeert, dan hoeft de stad ook niet omvergeworpen te worden. We zien Rahab niet alleen terug in de geslachtslijn van Jezus, maar ze wordt in het Nieuwe Testament nog meer genoemd. En dat is in Hebreeën 11, vers 31. Door geloof is de hoer Rahab ontsnapt aan het lot van hen die God ongehoorzaam waren, want ze had spionnen vriendelijk ontvangen. Dat is heel bijzonder, want eerst staat er door geloof, maar daarna staat er wel wat ze deed. Maar daardoor liet ze wel haar geloof zien. In Jacobus 2, vers 25, daar wordt ze ook genoemd: met de hoer Rahab was het niet anders. Ook zij werd gerechtvaardigd om wat ze deed. Ze liet de verkenners binnen en hielp hen langs een andere weg omkomen. Als het lichaam niet meer ademt, is het dood, zo is het ook met het geloof. Als het niet in praktijk wordt gebracht, is het een doodgeloof. Ze wordt geëerd om haar geloof en ze wordt geëerd om haar werken. En die lijst in Hebreeën 11, dat is de wolk van getuigen. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. En die wolk van getuigen, daar zei Dirk Jan vanochtend over, daar moet je trouwens eens nadenken. Er worden in de Bijbel dus allemaal mensen genoemd die als wolk van getuigen om ons zijn. Probeer dat eens in te denken, die zijn allemaal om ons heen. Yeah, kom op, prijs de Heer en ga voor hem en doe maar, kom op. Een beetje als dat Oranje Legioen, wat vanavond allemaal in het oranje staat, maar dan voor de Heer, en die staan ons toe te juichen. Dat is toch bijzonder? Amen. Nou, dan hebben we naar Rahab gekeken, en dan hebben we ook nog dat scharlakenkoord, die rode draad. Want voor het geval dat u dat niet wist, scharlaken is rood, het is een bloedrode kleur. En die wordt, en dat wist u misschien al wel, dat wordt gemaakt van gemalen bladluizen, schildluizen. Gemalen schildluizen. En dat is op zich natuurlijk al heel bijzonder, want als je die luizen maalt, dan krijg je zo'n rood drapje. En dat lijkt op iemand, het bloed van Jezus. Nou, wat die schildluis, als je nieuwsgierig bent, dat heet de Coccus ilicus. Als die als dat tijd is om haar eieren te gaan leggen, dan hecht ze zich aan een stuk hout. Dan legt ze onder zich haar eieren. En als dat klaar is, dan sterft zij en kleurt zij al haar kinderen bloedrood. Ja, mijn hoofd ontplofte toen ik dat las. Wat bijzonder. Zij hecht zich aan het hout, net als onze Heer. En ze kleurt haar kinderen met haar bloed. Die rode draad was ook in de tijd van Rahab. In Deuteronomium en Leviticus komt hij naar voren als wat in het Hebreeuws heet de Lashon Shel Zeorit. En dat is de rode draad die om de zondebok wordt gebonden als beeld van de zonde van het volk. Waarna die zondebok de woestijn wordt ingestuurd als verlossing voor die zonde. Het woord wat er voor dat touw wordt gebruikt, dat is wel heel bijzonder. Want ze leggen eerst uit, er wordt eerst uitgelegd, ze laten mannen met een touw door het raam naar beneden zakken. En dat touw, dat wordt aangeduid met het woord hebel. En dat is een heel normaal woord voor touw. Maar als dan de verspieders zeggen, we hebben hier een rood touw voor je, dan is dat een tikva. Ik weet niet, iemand die een beetje Hebreeuws kent, of misschien het Hebreeuwse volkslied. Het Hebreeuwse volkslied is hatikva, onze hoop. Tikva is een heel raar woord om te gebruiken voor touw, want het betekent hoop en redding. Maar dat is natuurlijk precies wat het voor Rahab en haar familie betekende. En dat touw, dat moet ze aan de buitenkant van de muur hangen, zodat het aan de binnenkant niet gezien kan worden. Maar aan de kant van Joshua was dat heel duidelijk te zien, die rode touw tegen die grijze muur. Of gele, ongeveer. En dat doet ons natuurlijk weer denken aan het bloed van het lam, wat de Israëlieten op hun muur in Egypte, op hun deur in Egypte moesten spuiten, smeren. Ook dat was alleen van buiten te zien. En als de engel van de Heer langs ging, dan zag hij, dit huis is beschermd door het bloed van het lam. En zij is beschermd ook door het bloed van Jezus. En haar hele familie mag daarin schuilen. En als je zorgen maakt over je kinderen of je kleinkinderen, en je denkt, oh, ze kennen die hier niet, of ik weet niet hoe het met hun hart is, weet dan dat jouw gebed mag dienen als dat rode touw, en dat daardoor je hen brengt voor de troon van God, en dat hij voor ze zorgt. Je mag altijd doorgaan met bidden, maar daarna mag je het ook loslaten, want God zorgt ervoor. God heeft een plan. Dan komen die verspieders, die komen terug bij Joshua. En 40 jaar geleden was de meerderheid, die zei, we zijn bang en dit kunnen we niet. En nu kwamen de twee verspieders terug en er was alleen de taal van geloof. De Heer heeft het hele land in onze macht gegeven. Alle bewoners van het land zijn doodsbang voor ons. We hebben dit verhaal van heel veel kanten bekeken. We hebben heel veel details gezien en we zijn erop ingegaan. En misschien denk je, waar is dat nou zo goed voor? Als je dit verhaal één keer leest, denk je, ja, het is het verhaal van Israël. Wat goed dat die verspieders weer veilig thuis kwamen. Wat fijn. Ik hoop dat jullie nu een beetje hebben gezien dat er zo ongelooflijk veel meer details te vinden zijn in dit verhaal. En dat geldt dus niet alleen voor dit verhaal. Dat geldt voor alle verhalen in de Bijbel. Als je ermee gaat zoeken en worstelen en andere boeken gaat lezen en YouTube-filmpjes gaan bekijken of Bijbelstudies van mensen gaat bekijken, dan leer je zoveel meer van de hoogte en de breedte en de diepte van Gods liefde. Je bent nooit klaar met leren. Dat zullen misschien de ouderen onder ons ook wel weten. En Kees heeft verteld van de reis die hij met Roel maakte. Dat Roel zijn hele leven God al kende. En toch nog zoveel meer leerde over wie God is en wie hij voor ons wil zijn. Je kunt altijd nog dieper graven. Er zijn zoveel dingen die ik hier niet vertelde. Ik dacht, ja, dat gaat wel heel erg ver. Dan staken die mensen allemaal af en dat willen we ook niet. Er is zoveel te vinden over Joshua als beeld van Jezus. Rahab als beeld van ons mensen die haar vertrouwen in God stelt. En dat scharlaken koord, die rode draad. Dus ik wil jullie echt aanmoedigen. Bekijk alle verhalen. Laat je dat tot je binnendringen hoe groot God is en hoeveel oog voor detail hij heeft. Dat al die details die in dit kleine stukje al voorkomen, dat al die details een betekenis hebben en ook iets voor jou mogen betekenen. Hij is zo groot, zo wonderbaar. We hebben hem zo nodig. En dat is niet maar hoe je het bekijkt. Amen.